Welkom bij deze aflevering van Snoek op Zolder, de wetenschapspodcast van ICAI, het Nationaal Innovatiecentrum voor AI en de Nederlandse AI-coalitie, waarin ik kleine en grote AI-innovaties, spannende onderzoeksresultaten en wereldschokkende theorieën bespreek met als rode draad de vraag: waar staan we met AI en wat betekent dit voor jou en voor de samenleving? Mijn naam is Henny Huygens.
Snoek op zolder. Snoek op zolder.
Ik heb vandaag twee gasten met wie ik namens de Nederlandse AI-coalitie ga praten over het brede belang van een eigen AI-infrastructuur. Mijn eerste gast is Principal Data Scientist bij Booking.com en hoofd van Booking AI Research. Welkom Onno Zoeter.
Hoi.
En mijn tweede gast is Pro Vice Rector Magnificus Artificial Intelligence Data and Digitalization bij TU Delft. Welkom Geert-Jan Hoebe.
Dankjewel, leuk hier te zijn.
Geert-Jan, dat is een mooie titel. Maar voor de luisteraars, wat doe je nou precies bij TU Delft? En wat is de link daarbij met de Nederlandse AI-coalitie?
Nou, wat ik doe is allemaal leuke dingen met AI.
Ja?
Een Pro Vice Rector is iemand die namens het college van bestuur, dus vanuit de breedte en de top van de universiteit, kijkt naar alles wat er te doen staat op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie rond AI. En in die zin heb ik ook de links met namens de TU Delft met de Nederlandse e-coalitie en allerlei andere samenwerkingsorganen.
En betekent dat TU Delft ook alle AI-activiteiten een beetje gecentraliseerd heeft of gebundeld?
Nou, ik denk dat bundelen een beter woord is. We doen natuurlijk al een heleboel in alle 8 faculteiten en ook alle ondersteunende directies.
Ja.
En het is mijn rol om daar een mooie verbinding en bundeling van te maken.
Oké, klinkt leuk.
Zeker.
En Onno, data science bij Booking. Ja, ik heb altijd al een keer met iemand van Booking over AI willen praten, want ik ben jaloers op de cultuur van experimenteren die jullie hebben gecreëerd. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
Ja, dat is inderdaad heel mooi en heel krachtig. Dus ik werk nu iets meer dan 8 jaar bij Booking en dat was inderdaad ook heel gaaf toen ik hier kwam. Het maakt je ook wel heel bescheiden. Dus Booking zegt van zichzelf ook altijd dat AB-testen was een van de belangrijkste pijlers van een succes. Waarom is Booking de grootste geworden in de wereld? AB-test is daar een belangrijk onderdeel van.
En dat is de component van het experimenteren, neem ik aan?
Dat is het onderdeel van het experimenteren. En van buiten zeg van, je kan voor een individueel innovatieding precies meten, wat is de waarde ervan. Maar het heeft veel meer impact nog, ook op je hele organisatie. Dus het democratiseert innovatie heel erg.
Leg dat eens uit?
Ja, we leggen het soms wel eens uit met een piramide.
Ja.
In een traditioneel bedrijf heb je een piramide met de CEO helemaal bovenaan. Die zegt, dit is de koers, dit is het belangrijke nieuwe ding.
Ja.
En dan een heleboel managementlagen die dat gaan bouwen. En uiteindelijk dan wordt het terug naar de kant gegooid en kijken dan maar hopen dat het werkt. En hier is de piramide dus omgekeerd. Waarbij alle teams, agile teams, eigenlijk zijn ook mini-startups, die mogen direct communiceren met de klant via dat AB-testen. En die formuleren hun hypotheses met alles wat ze weten. En de managementlaag is daar veel kleiner en eigenlijk alleen om dat proces te supporten.
Oké, dus die teams die kunnen snel schakelen,
Snel
verbeteren.
Ja. En het in de context van AI, de AI-coalitie, het onderwerp van vandaag. Iedereen die binnenkomt, er is een soort humbling experience. Want je komt binnen en je denkt, nou, dit ga ik doen, dit wordt echt geweldig. En als je dus eerlijk getest wordt, dan zijn er heel veel van die dingen waarvan je zeker weet dat het gaat werken, die werken gewoon niet. En dat betekent ook dat de waarde van echt testen, is het filtert uit die dingen die heel goed lijken op papier.
Ja.
Als een pilot of een proeffase of zo, in de praktijk dan gewoon heel vaak niet werken.
Ja,
dus dat voor machine learning en voor AI is het voor ons dus ook heel belangrijk geweest om echt te valideren van wat werkt nou echt.
Ja.
Als we straks op komen en zeggen van oké, hoe gebruik ik Booking machine learning nou? Dan kan ik dat met redelijk support en kan ik dat zeggen van die dingen die mooi leken maar niet gewerkt hebben, die zitten daar niet tussen.
Ja.
En als je dan dus echt een doorbraak hebt, dus bijvoorbeeld met dat ICAI lab wat we hebben, dan heb je niet iets wat mooi klinkt, maar dan heb je iets echt in een test verbeterd.
Ja.
Waar mensen dan bijvoorbeeld al jaren op aan het itereren zijn.
Ja.
Dus dat is niet zomaar een benchmark en dat krijg je niet zomaar voor elkaar.
Ja.
En dan daarnaast is nog heel veel belangrijke lessen die misschien in de toekomstige podcast nog een keer dieper op in kunnen gaan. Want als je het echt gaat doen, dan merk je dat het ook veel ingewikkelder is om het goed te krijgen dan het in eerste instantie lijkt. AB-testen lijkt wat is de kans voor kop in A, wat is de kans voor kop in B. Dat is het meest elementaire statistische probleem.
Ja.
In de praktijk gaat dat dan nog in allerlei manieren mis. En het is heel belangrijk dat je dat corrigeert. En al die dingen die Murphy's Law naar je toe gooit, dat je daarvoor corrigeert.
Oh, super interessant, zeg. Hey, en ik kan me voorstellen, dat is motiverend voor de mensen om de tech-mensen om in zo'n cultuur te werken, neem ik aan.
Ja, nou ja, dus in rekening gehouden dat je dus soms de teleurstelling moet accepteren dat wij hard aan gewerkt hebben.
Maar dat valt goed te verkopen aan een echte techneut die wil graag weten van.
Als ik dus puur naar mezelf kijk, dus ik werk nu 34 jaar voltijd in AI-innovatie. In vorige bedrijven was het altijd heel moeilijk om fundamenteel nieuwe dingen te starten. Te mogen gaan proberen.
Ja.
En waarom was dat? Want je moest handtekeningen halen op weg naar boven.
Ja.
En elke keer dat je langs iemand kwam die een handtekening moest zetten, die zat te denken, als het nou succesvol is, dan staat die jonge onderzoeker er mooi op.
Ja.
En als het niet werkt, dan haal ik mijn bonus niet. Dus dat gaan we mooi niet doen.
Ja, dan gaan allemaal andere belangen spelen dan.
En nu kan het ineens wel. Dus je kunt nu hele wilde dingen proberen.
Ja.
En dan zie je ook dat dingen die je aanvankelijk niet verwacht had, die dan ineens een enorm belangrijk blijken. En dat die cultuur en die mogelijkheid, die zorgt ervoor dat iedereen kan met zijn idee kan komen en dat kan valideren.
Okay.
Heel, heel krachtig.
Heel leuk. We komen er vast nog verderop in het gesprek nog even op terug. Ja, we hebben vandaag in de aflevering een speciaal onderwerp waarover ik graag met jullie wil praten. De noodzaak of het belang van een infrastructuur voor AI. Maar ik vind dat een geweldig onderwerp. Maar wat wordt daar nou precies mee bedoeld?
Nou, ik denk wat Onno net schetste, is natuurlijk een manier van werken die misschien anders is dan zoals we dat voorheen deden. En wat je ziet is dat, of het nu onderzoekers in de wetenschap zijn of onderzoekers in een bedrijf zoals we dat net voorbij hoorden komen, al deze mensen moeten op een bepaalde manier kunnen werken. En waar we met z'n allen denk ik aan moeten werken, is ervoor zorgen dat die mogelijkheden, die infrastructuur, die faciliteiten, dat die voorhanden zijn. Dat is denk ik een noodzaak om state-of-the-art hier te kunnen opereren. En dat geldt in dit geval dus niet alleen in de industrie, ook in de wetenschap en eigenlijk denk ik de koer in datgene wat we in ons land doen. En daarvoor moeten we zorgen dat wij in staat zijn om op die state-of-the-art van die technologie actief te kunnen zijn.
En moet ik bij infrastructuur dan echt denken aan technologiecomponenten? Want normaliter zou ik denken, het gaat over de draden en de kabels en de aansluitingen en noem het maar op.
Nee, maar ik denk dat hier
waar moet bij AI aan denken?
Dat ook, maar natuurlijk heb je ook te maken met data, met modellen, met al die wat meer abstracte en conceptuele componenten die er zijn, die niet in draadjes zijn uitgedrukt, die allemaal met elkaar maken dat je in staat bent om deze experimenten waar we net over hoorden, om die te kunnen uitvoeren.
Ja.
Okay. En dat is een capability, denk ik ook. Ook nog in termen van de kennis en kunde om daarmee te kunnen omgaan.
Ja.
Dus we zullen dat denk ik in de wetenschap zeker zien, dat het niet alleen de onderzoekers zijn die nadenken over die slimme oplossingen voor een bepaald probleem, maar ook alles wat je nodig hebt om deze mensen die soort van real-life lab situatie te geven.
Ja, dus je kan het eigenlijk ook een hip woord, wat ik wel zo is, ecosysteem.
Het is denk ik ook het kunnen experimenteren, het kunnen testen, het kunnen leren in de real world. Het is niet meer zo dat we dat de hele tijd alleen maar in een soort klassieke lab situatie doen. Het lab is in de wereld en daar moeten we goede dingen doen. En dan moeten we dus ook ervoor zorgen dat we dan de state-of-the-art mogelijkheden hebben.
Ja. En nou heeft Nederland al een uitstekende digitale infrastructuur. We lopen voorop in Europa volgens mij op dat gebied. Wat is nou het verschil met zo'n AI-infrastructuur? En overlapt dat met elkaar? Of waar zit die AI-behoefte dan precies?
Nou, ik denk dat je het beste zou kunnen duiden door ook bijvoorbeeld te kijken naar de capability om met modellen om te gaan. Om modellen eventueel zelf te benutten, misschien ook soms zelf te ontwikkelen. Op dit moment zie je bijvoorbeeld ook in de wetenschap dat veel van de modellen gebruikt worden die afkomstig zijn van andere partijen. En dat is een noodzaak. Dat is de enige echte manier om dat op deze manier te doen. En
bedoel je dan de grote AI-bedrijven?
Bijvoorbeeld, ja. En wat je dus eigenlijk zou wensen is dat je die faciliteiten ook zelf kunt ontwikkelen, kunt benutten. Nou, daarvoor moeten we wel wat stappen zetten. De basis digitale infrastructuur, inderdaad. Daarin zijn we, denk ik, in een comfortabele positie. Maar die comfortabele positie maakt nog niet dat we ook op dit gebied weer in de toekomst die koploper blijven die we nu zijn.
Ja. Onno, als jij aan infrastructuur, AI-infrastructuur denkt, wat betekent dat voor Booking?
Booking is in principe neutraal als het kijkt naar infrastructuur. Wat het in deze discussie, waardevolle lessen die wij geleerd hebben.
Neutraal bedoel je mee, Booking gebruikt wat?
Ja,
wat
dus het
er is. En,
nou, we zeggen bijvoorbeeld van onszelf, we zijn fast follower. Voor veel dingen hoeven wij niet de allereerste te zijn.
Ja.
Dus in mijn vorige bedrijf, Xerox Research, heeft de laserprinter uitgevonden, gepatenteerd, is er heel rijk mee geworden. Het was dus heel belangrijk dat zij de allereerste waren. Voor ons, wij hoeven met veel technologie dingen niet de allereerste te zijn. Want de allereerste willen zijn is heel duur.
Ja.
Maar we moeten wel snappen als er een doorbraak is. Kunnen wij hier iets mee? Kunnen wij voor mensen die op reis willen, kunnen we dat nu beter doen?
Ja.
En dan moeten we zorgen dat we daar niet te laat mee zijn.
En waar liggen die innovaties? Zijn dat de nieuwe modellen die ontwikkeld worden door de grote techbedrijven? Of zijn dat?
Nou, een heel mooi concreet voorbeeld. Vond het zelf heel leuk om dat te zien. Bijvoorbeeld machinaal vertalen.
Ja.
Dus je kunt je voorstellen dat voor ons, mensen die op reis gaan, die hebben vaak iets heel specifieks. Iedereen heeft weer wat anders. De een wil dat de kamer heel schoon is. De ander wil dat er geen kabaal is. En die willen dat vaak teruglezen in een stukje tekst.
Ja.
Niet alleen maar een cijfertje of een mooie beschrijving van het hotel. Die willen dat van andere reizigers geconfirmeerd hebben dat dat zo is.
Ja.
Als jij een taal spreekt die niet zoveel geschreven wordt door andere gasten, met name in hotels, onafhankelijke hotels die niet heel veel kamers hebben, dan kan het dus best wel zijn dat je dit hotel wat geschikt lijkt voor jou, dat je dat niet terug kan lezen. Dus voor ons, dat zien we ook wel eens met klanten praten en zo. Dus het vertalen van reviews, dat is al heel lang een soort wens geweest.
Ja.
En dat hebben we dus ook geprobeerd. Dus zeg 10 jaar geleden was de Statistical Machine Translation state of the art, Moses. Dat hebben we dus toen snel geprobeerd. Dus we wisten, het is niet perfect, maar dan kunnen we in een AB-test kijken, is het goed genoeg voor onze klanten?
Oké.
Okay. Ja? En dat was toen bleek, nee, dat is niet goed genoeg.
Ja, ja.
Dus daar zitten te veel foutjes in. En we hebben natuurlijk sanity checks van, worden er onwaarheden verteld en zo. Maar in een AB-test komt erachter van, nou, dit is meer last dan lust. Dus toen hebben we dat snel ook in de ijskast gezet. Maar met de doorbraak van Deep Neural Nets, Neural Machine Translation, toen was het ineens van, oké, nu kunnen computers dat ineens significant beter. Dan moeten we het snel experimenteren. En dat was, in een experiment was dat succesvol.
Oké.
Okay. Dus wij waren een van de eerste bedrijven, daar hebben we ook prijzen voor gewonnen, die dat deden.
Dus jullie zijn ook voortdurend alert op nieuwe technische en nieuwe innovaties in de markt die voor jullie interessant kunnen zijn.
Ja, dus ik vind het heel mooi dat ze teruggrijpend op dat AB-testen. We kunnen dus heel goed meten ook van deze technische doorbraak. Is dat dan ook een productdoorbraak?
Ja.
Is dat klantervaring doorbraak? Ja. En dit is dus van een doorbraak van 1 generatie geleden. Hè? Van de deep neural nets die rond 2012, kan je zo kunnen zeggen, met het ImageNet moment was dat het moment waarop dat omsloeg.
Ja.
Nu hebben we Gen AI. Dus nu zijn we ook met de AI Trip Planner zijn we aan het kijken van oké, er is nieuwe technologie. Staat die ons nou toe om voor mensen die op reis willen gaan dat echt beter te maken? En dat is van technische doorbraak naar klantdoorbraak, dat is heel moeilijk. Dus ik ben ook heel blij dat Booking is daarbij bewust. Het is een pilotfase en we zijn aan het leren. En AB Testen houdt ons eerlijk daar.
Ja.
Dus dat als motivatie dan teruggrijpend op infrastructuur. Voor ons betekent dus van al die dingen die dus potentieel onze missie kunnen helpen, daar kunnen we het eigenlijk ons niet veroorloven om daar heel laat mee te zijn om dat te doen. Zoals een concurrent dat eerder doet. Wij kijken een ecosysteem, dat beamen we ook, dat is heel belangrijk. We hebben het hoofdkantoor hier, al die duizenden mensen die werken hier, dat gaat niet veranderen. Dus hier moet die kennis zijn, hier moeten mensen zijn die dat kunnen. En als wij dus merken van hey, er is een doorbraak in de wereld, waar wij niet kunnen, niet het idee van fast following, als we dat niet voor elkaar kunnen krijgen, dan is dat een risico.
Ja.
En we zien dat ecosysteem ervoor belangrijk is. Dus talent en die infrastructuur van die moet er zijn. Dus de studenten die nu onderzoek doen of nu les krijgen, daarvan hopen we dat die dat heel goed kunnen.
Ja, ja. Dat,
ja. Maar ik denk dat een mooi voorbeeld is. Je wil inderdaad allerlei partijen in Nederland in staat stellen om die fast follower te zijn als dat voor hun nuttig is. En ik denk dat is ook wat je moet creëren met elkaar. Dat je niet allemaal het wiel opnieuw moet uitvinden. Dat je niet allemaal dat ook afzonderlijk doet. En dat je ook kunt kijken van op welke vlakken kun je elkaar daarin versterken en helpen. En er zijn natuurlijk partijen die dat in hun private belang een bepaalde manier vormgeven. Er zijn natuurlijk ook een heleboel partijen die op sommige punten de handen in elkaar kunnen slaan. En dat geldt zeker ook voor de openbare kennisinstellingen natuurlijk. Die kunnen zeker op een aantal fronten met elkaar daarin optrekken en dingen delen.
En ja, dat lijkt mij heel nobel streven. Zijn dit onderwerpen die jullie bij TU Delft ook aan de studenten leren en die daar echt op de agenda staan?
Nou, ik denk dat we zeker in het onderwijs natuurlijk ook studenten zoveel mogelijk de gelegenheid willen stellen om met die state of the art bezig te zijn.
Ja.
En daar ontstaat meteen ook weer de vraag van oké, hoe zorg ik ervoor dat ik dat op een zo goed mogelijke manier kan doen? En dat studenten ook in de gelegenheid komen om bijvoorbeeld zulke praktijksituaties als we net ook hoorden, om die mee te maken en te begrijpen hoe je van zeg maar de theorie komt tot in de praktijk toepassen van al deze state of the art.
Nog eventjes ingaand op die infrastructuur. Hoe ziet de wereld er om ons heen er nou uit vanuit het oogpunt van AI? En wat is dan het belang van infrastructuur daarbij? Dus ik probeer dat concept van infrastructuur een klein beetje te handen en voeten te geven. Omdat ik daar... Nou, ik hoor jullie verschillende dingen zeggen. Het gaat om de modellen. Ik denk daar zelf bij dat het ook wel heel erg zal gaan om de rekencapaciteit. Want dat is natuurlijk ook een van de factoren die de afgelopen jaren heel belangrijk zijn geweest voor die sprongen die we hebben kunnen maken. Wat zijn nog meer dingen die daarbij een rol spelen?
Ik denk dat Onno gaf net ook al aan. Het gaat uiteindelijk om talent dat in staat is om deze dingen toe te passen. En ik denk dat het heel goed is dat we al die assets, al die resources die daarbij een rol spelen, of dat nu rekencapaciteit is of datasets, et cetera, dat we daar in de mogelijkheid zijn om daar zelf over te besluiten wat we wel en wat we niet voor handen hebben.
Ja.
We gebruiken nu heel vaak, dat de meeste studenten ook, die zelf uit curiositeit allerlei dingen gebruiken. Die gebruiken de spullen van de Big Tech, zoals je ze net schetste. Dat is misschien prima om vanuit nieuwsgierigheid je dingen eigen te maken. Maar als je echt ook nationaal, internationaal de state of the art wil verschuiven, dan wil je daar meer georganiseerd op acteren. En ik denk dat is waar we aandacht voor vragen, dat we zeggen van oké, daar moeten we eigenlijk ook zien dat we op die state of the art kunnen acteren. En dan gaat het dus ook over het beheer en de beschikbaarheid van al deze resources en assets die daar een rol spelen.
Ja, snap ik helemaal. Hoe zit de Nederlandse AI-coalitie daarin? Want jullie maken er allebei deel van uit. Hoe gaat die samenwerking?
Wat mij betreft prima. De Nationale Coalitie betoogt mee, herkent dat dit een vraag is. En betoogt mee ook in allerlei plekken dat dit een belangrijk aspect is waar we met elkaar aan moeten werken. Waar we misschien ook vragen van partijen om ons te helpen om daar gebundeld en gezamenlijk in op te trekken.
Ja. En Booking, hoe kijkt die naar de Nederlandse AI-coalitie? Als een nuttige partner om dingen mee te ontwikkelen?
Voor dit, net nogmaals, voor infrastructuur zijn we neutraal. En dat ook op onze eigen infrastructuur infrastructuur die we inkopen. Ik denk deze discussie een datapunt vanuit Booking. Dus binnen Booking en iResearch werken we samen met universiteiten. In Nederland met IKI Labs, bijvoorbeeld de Universiteit van Amsterdam en Delft.
Ja.
Dus als we dan kijken van wat is de noodzaak van infrastructuur. De large language modellen, ChatGPT, in de podcast natuurlijk naar voren gekomen. Dat is terecht spectaculaire doorbraak met veel aandacht. Die modellen zijn enorm groot. Wij werken niet actief samen met mensen die op die schaal modellen trainen. Nogmaals, voor ons hoeft dat ook niet op dit moment.
Maar wat is de betekenis van dat soort modellen voor Booking dan? Geef eens een praktijkvoorbeeld, want... Ik vond je het vertaalvoorbeeld erg interessant.
Ja, dat vertaalvoorbeeld is heel mooi. We hebben nu dus de AI Trip Planner. Die is dus klanten kunnen, een selecte groep klanten kan daarmee door een large language model wat al bestond in de basis, kan daarmee een dialoog en een reis samenstellen.
Oké.
En daar hebben we een schil omheen die zorgt dat daar geen gekke negatieve dingen gebeuren in die discussies. Die zorgt ervoor dat de dingen die aangeraden zijn ook echt bestaan. Dus daar zit een hele veiligheidscomponent. En daar zijn we dus actief aan het leren van wat voor wensen hebben klanten daaromheen. Is die technologie nu al goed genoeg om aan die behoefte te voldoen? Vandaar dat ik die parallel zie met machinaal vertalen. Dus machinaal vertalen was de impact van de vorige disruptie. Hè, is het veel gebruikte woord. Ja. Vaak een beetje overdreven, maar ik denk in het geval van deep neural nets en Gen AI terecht.
Ja.
Dus ik zie een parallel daar.
En nu zitten we ook weer in zo'n periode van disruptie.
Ja, dus dat Gen AI is natuurlijk enorm disruptive geweest. Er kon ineens van alles wat ervoor niet kon.
Ja.
En dus alle bedrijven moeten zich nu op het hoofd krabben van wat betekent dat voor mijn bedrijfstak.
Ja.
En het voordeel voor ons is, we hebben dus miljoenen klanten per dag en een eerlijke AB-testcultuur. Dus wij kunnen daar echt producten gaan maken. Wat werkt wel, wat werkt niet. En dan moeten wij dus kijken van, zijn we ook echt in staat om de latest en greatest dan te proberen? Want anders zouden we onterecht bijvoorbeeld kunnen concluderen dat dat nog niet werkt.
Ja.
Dat is het risico. Een ander datapunt is in de IKI Labs. Dus de IO's waarmee we werken, een groot deel van de tijd doen zij gewoon fundamenteel onderzoek.
Ja.
En als ik dan kijk naar, dus concreet voor hun onderzoek werken ze typisch met modellen van de voorlaatste generatie.
Ja.
Dus modellen als BERT voor mensen en experts. Dus dat is, dan kijk je naar trainingstijd in orde grootte van dagen op een redelijk systeem.
Ja.
En dat gaat dan bijvoorbeeld op publieke datasets van Baidu. Je hebt een grote dataset en dan ga je proberen een model op te trainen en dat kun je dan rapporteren in repliceerbaar academisch werk.
En dat is nog steeds relevant, denk ik, hè?
Dat is dus nu waar de state-of-the-art academisch onderzoek zit. En die studenten die dat soort modellen kunnen trainen, merk opvallend, dat zijn studenten die in academische groepen zitten waar anderen dat ook al kunnen.
Okay.
Dus als je datapunten wil verzamelen van waarom is een ecosysteem belangrijk, dat is gewoon empirisch zien wij gewoon dat dat soort expertise clustert zich.
Ja.
En daarom is het voor Nederland en Europa belangrijk dat die expertise ook hier geclusterd zit.
Ja.
En want om dus effect te hebben met die laatste generatie modellen, om dus bijvoorbeeld zo'n bedrijf als Booking om te zorgen dat je zeker weet dat je echt de laatste dingen aan het testen bent op een optimale manier.
Ja, snap ik.
Daar heb je dat voor nodig.
En ik denk ook dat als wij dat ecosysteem of die infrastructuur op een goede manier vormgeven, we tegelijkertijd ook op een goede manier de aandacht krijgen op datgene wat we nodig achten om verantwoorde en mensgerichte AI te doen. En dat is ook een belangrijk natuurlijk onderwerp van wat de Nederlandse I-coalitie betoogt.
Ja.
Dat we op die manier verantwoord met AI kunnen omgaan. Nou, daarvoor is het denk ik ook heel goed dat wij zeer goed weten wat er ook vanuit Nederland, vanuit Europees perspectief, allemaal met die resources gebeurt. Wat er met die modellen gebeurt, waar die vandaan komen, hoe je daar wel of niet toezicht op wil organiseren. Dus dat zijn ook dingen die we met elkaar moeten leren. En dat is een stuk gemakkelijker als we daar ook gewoon zelf meer grip op hebben.
Ja, dat snap ik. Daar kan ik me van alles bij voorstellen. Heb ik toch een vervolgvraag daarover, Geert-Jan. Want kort geleden heeft het kabinet als eerste lidstaat van de EU haar visie op generatieve AI gepresenteerd, waarin het belang van een actieve overheid met oog voor zowel de kansen als de bedreigingen van AI als systeemtechnologie wordt benadrukt. Het kabinet stelt 4 uitgangspunten centraal voor de ontwikkeling en toepassing van generatieve AI in Nederland. Dus het wordt op een veilige manier ontwikkeld en toegepast. Het wordt op een rechtvaardige manier ontwikkeld en toegepast. Het dient menselijk welzijn en de menselijke autonomie. En het draagt bij aan duurzaamheid en onze welvaart. Ja, hartstikke mooi. Maar als ik het hoor, dan heb ik zoiets van, ja, dat zijn wel allemaal bedreigingen. Wordt het Nederlands bedrijfsleven er nou wel warm voor? En hoe zit het nou met de kansen? De toegevoegde waarde, innovatiepotentieel, return on investment. Hoe kijken jullie daarnaar?
Nou, één ding dat ik wel belangrijk vind is om inderdaad ook te kijken naar wat vinden we dat we nodig hebben als maatschappij.
Ja.
Dus als we de visie van ons land beschouwen, denk ik is het ook van belang om met elkaar vast te stellen wat zouden wij willen voor de belangrijke maatschappelijke uitdagingen die we in Nederland hebben. Gaat het om vraagstukken rond de energietransitie, rond toegang tot de zorg, noem een aantal grote maatschappelijke thema's die wij hebben. Dan is het denk ik van belang dat we ook daaruit kunnen afleiden hoe wij, op welke manier wij dit soort AI-oplossingen kunnen gebruiken. Dus niet alleen kijken naar de technologie en alle kansen en bedreigingen vanuit technologieperspectief, maar zeker ook de andere kant van de medaille bekijken en met elkaar tot een goed zeg maar, opdrachtgeverschap en eigenaarschap kunnen komen van die oplossing.
Maar zijn we daar in Nederland nou niet alleen maar mee bezig op een gegeven moment? Dat we te weinig kijken naar de kansen? Ik heb soms dat gevoel een beetje.
Het is mijn stellige overtuiging dat een verstandig oordeel over kansen en bedreigingen gedaan kan worden vanuit het perspectief van waarvoor kiezen we in Nederland, welke maatschappelijke problemen willen we oplossen.
Ja.
En daar gelden publieke voorbeelden. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel private belangen die we daarbij zouden willen bevorderen.
Ja. Denken jullie, ik kijk even naar jou, Onno. Denken jullie dat is er voldoende bekend inmiddels? Want de IKAI-labs die bestaan nu, denk ik, vier inmiddels, vijf jaar soms. Is er nou voldoende bekend bij de Nederlandse de mensen in Nederland wat daar allemaal aan toepassing uitgekomen is?
Misschien niet. Misschien dat we er iets te bescheiden over geweest zijn. Dus dankjewel voor de uitnodiging voor de podcast. Maar dus, nogmaals, datapunt toevoegen in het debat. Dus ik vind het heel mooi om te zien dat er zoveel aandacht is voor kunstmatige intelligentie.
Ja.
Want dat machinaal vertalen is één voorbeeld. Maar machine learning is nou cruciaal in alle bedrijfsonderdelen. En dat kunnen we dus ook meten. Dus daarom is het mooi om te beginnen met AB-testen. Dus die kunstmatige intelligentie, het is geen hype. Dat is niet iets wat nu even er mooi uitziet en weer over gaat waaien. Wij zien nu al, dat is echt cruciaal. Dus voor belangrijke bedrijfsonderdelen waar we moeten concurreren met onze directe concurrenten. Ja. Bijvoorbeeld biedingen op advertentieveilingen waar miljarden omgaan. Dat is echt cruciaal. Dus het is heel goed dat we met z'n allen beseffen dat voor de concurrentiepositie van alle bedrijven, ook bedrijven die in eerste instantie misschien niet heel erg dicht met AI te maken hebben, gaat dat gebeuren. Ja. Net zo goed als op een gegeven moment het internet. Hè, de dotcom-bubbel, dat leek even van, misschien waait het toch over.
Ik denk dat zie ik zeker gebeuren. Twee afleveringen terug hebben we gesproken over zorg en gezondheid. En daar zie je de goede voorbeelden over elkaar heen buiten op het moment.
Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat we in die zin niet streven naar één format. De IKAI Labs die hebben een hele goede aanpak. Maar het is niet de enige aanpak. Dus in Delft hebben we ongeveer 40 labs van verschillende soorten. We hebben labs waarbij mensen vanuit de machine learning samenwerken met de waterwetenschappers. We hebben mensen die werken vanuit machine learning met materiaalwetenschappers. Dus we hebben ook heel erg gezocht naar de combinatie van uit verschillende wetenschappelijke disciplines. En wat je daar aan extra boost kunt geven om mensen vanuit de AI, de state of the art van de andere gebieden te helpen vooruit brengen. Net zo goed hebben de IKAI Labs, maar ook de ELSA Labs die we kennen over de ethical, legal, social aspects hebben een rol. Wij experimenteren voortdurend eigenlijk met het ook zoeken naar nieuwe verbindingen en nieuwe mogelijkheden om niet alleen maar vanuit het perspectief van de AI-techniek uit te roepen dat er allemaal mooie dingen kunnen gebeuren, maar ook zeker die mensen uit die andere toepassingsdomeinen, wetenschappelijke disciplines of private partijen mee te nemen en te laten vertellen wat werkt en wat niet werkt. Want dat is uiteindelijk de manier waarop je vooruitgang boekt.
En ik vind dat we zitten nu met een leuke groep aan tafel. Als ik nou even bedenk van de investeringen voor zo'n infrastructuur, willen we. Ik kijk even naar jou, Geert-Jan. Is de uiteindelijke doel toch in Nederland dat we naar een soort Nederlandse of misschien een Europese infrastructuur gaan? Om ons toch een beetje te kunnen. Om het binnen Nederland toch veilig te kunnen ontwikkelen? Of is dat iets wat ik zie er helemaal niet is?
Ik zou het anders formuleren. Ik zou wensen dat partijen in Nederland en partijen in Europa, maar we hebben het nu over Nederland, dat partijen in Nederland in staat zijn om zo'n infrastructuur te gebruiken. Hoe je dat organiseert, daar kun je nog over hebben met elkaar. Maar ik denk dat we de noodzaak met elkaar moeten uitspreken. En dat we ook moeten bedenken, is dat iets wat louter en alleen vanuit de techniek komt? Mijn antwoord zou zijn nee. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om bijvoorbeeld vanuit die maatschappelijke uitdagingen die ik net schetste, die van nationaal belang zijn en waar je keuzes over kunt maken, prioriteit aan kunt geven, gaat stellen van oké, wat zouden wij nodig hebben en hoeveel is me dat waard? En daar hoort ook tot op zekere hoogte bijvoorbeeld ook overwegingen horen daarbij die maken van oké, wat zijn nou de prioritaire thema's in Nederland waar we moeten misschien ook vanuit het oogpunt van strategische autonomie zorgen dat we als Nederland in staat zijn om onze eigen boontjes te doppen. Dat gesprek moet je hebben.
Moet ik dan denken aan zoiets wat we in de wetenschap kennen, de faciliteiten die er zijn? Of is dat te bekrompen?
In de gesprekken ook met de Nederlandse E-coalitie hebben we ook met Surf gesproken. En Surf herkent dit ook, ondersteunt, wil graag hier ook een rol in spelen. En je kunt je ook voorstellen dat datgene wat nu de rol en missie van Surf is, dat een belangrijk onderdeel hiervan kan zijn. Maar Surf is natuurlijk ook vooral voor de universiteiten, ja. De U van Surf. Ja. Je kunt je voorstellen dat je misschien nog wel meer en iets meer federatiefs zou willen om ook andere partijen dan de kennisinstellingen hiermee te bedienen.
Ja.
En dat zal misschien tot op zekere hoogte ook in samenspraak met grote en kleine bedrijven en andere instellingen kunnen gaan. Maar dat is nou precies, denk ik, waar we de discussie over willen aanmaken.
Ja. In dit hele verhaal, hoe wordt het innovatieve MKB nou betrokken in die plannen?
Nou, ik denk door ze ook uit te nodigen. En ik denk dat zowel de grote kennisinstelling zit ook in de Nederlandse E-coalitie.
Zit aan tafel bij de coalitie natuurlijk.
Ja, en door die ook mee te nemen en te kijken van oké, hoe zouden zij kunnen gebruik maken van die state-of-the-art infrastructuur zonder alles zelf te doen. In die zin zijn ze natuurlijk conceptueel niet anders dan wat Onno net schetste. Je wil op een bepaalde manier mensen staat stellen om te benutten wat er is. En ik denk dat als we in bepaalde sectoren dat voor elkaar weten te krijgen, ja, dan zorgen we dat die sector in Nederland ook op dat niveau blijft waar je hem hebben wil.
Ja, ja, nou zijn die zijn wel wat meer dan Booking aan het struggelen, denk ik, met de tech-talenten binnenkrijgen en binnenhouden. Is dat een ding waarvan jij denkt van, nou, dat kunnen wij als Booking inmiddels heel goed? En wat kunnen andere bedrijven daarvan leren?
Toptalent aantrekken, dat is gewoon altijd heel belangrijk. En daar moet je veel aandacht aan besteden. Dat is heel moeilijk. En nogmaals, dat ecosysteem wat we zien is echt belangrijk. En ondanks Zoom en remote werken en zo, is het dat het fysiek, dat je mensen fysiek hier hebt.
Ja.
Dus een laatste generatie model trainen, dat is bij mijn weten bij door Europese bedrijven nog niet gebeurd.
Ja, ja.
Dat is dus ergens een beetje zorgwekkend, want je wil dat die expertise hier is. Als je vastloopt als klein bedrijf, dan hoop je dat je iemand tegen het lijf kan lopen die je vlot kan trekken. Die fysieke nabijheid van kennis is heel belangrijk. En hoe dat dan uiteindelijk vorm heeft, dat moeten we nog maar kijken. Maar je kunt signalen aflezen of dat klopt.
Ja,
kunnen studenten hier succesvol bedrijven starten?
Ja.
Kunnen scale-ups hier hun mensen krijgen? Kunnen we, als we inderdaad die idee van fast follower, maar sommige MKB'ers, let's be honest, dat zijn ook start-ups en scale-ups
die
hier leidend in zullen zijn.
Nou, daarom riep ik ook van hoe gaan we de innovatieve MKB-partijen erbij halen?
Zien we die hier ook?
Ja.
En dus daar heb ik minder data voor, maar dat is misschien iets voor NLAIC om ook echt data te brengen. Dat we kunnen kijken van hoe doen we dat als Nederland, hoe doen we dat als Europa. En wat wij dus zien, zo van dat ecosysteem is belangrijk. Je moet het talent hier hebben. Die mensen moeten bij elkaar zitten. En dat moet je niet onderschatten. En infrastructuur kan daar een rol spelen als je op een gegeven moment merkt van de studenten die misschien de toekomstige start-ups en scale-ups zijn, lukt het ze om actief bij te dragen aan de state-of-the-art.
Ja.
En het andere ding, je had het over de risico's die ontegenzeggelijk ook, daar moet je ook aandacht voor hebben.
Ja.
Daar ook leren we van, het is heel moeilijk om daar een gefundeerde mening over te hebben of een valide bijdrage aan te geven als je het niet zelf kan bouwen ook. Want als je het bouwt, dan kom je dingen tegen die heel moeilijk voor te stellen zijn als jij er als slimme onderzoeker met alleen een pen en papier zit.
Ja.
Dus die wisselwerking die moet er ook echt zijn. Dus het is, als je de ambitie hebt als Europa of als Nederland om een voortrekkersrol te hebben in de ethiek, is dat bijna niet mogelijk als je niet ook dicht zit bij de voorfront van de technologische ontwikkeling.
En ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel is van deze infrastructuur, ecosysteem. Je moet zorgen dat je inderdaad in staat bent om wat dat betreft de handen uit de mouw te steken. Als student, als onderzoeker, te weten welke dingen goed en niet goed gaan. En dan inderdaad streven naar die verantwoorde inzet van AI. Maar doe dat niet vanaf de zijlijn. Doe dat door dingen echt te kunnen maken. Ik spreek denk vanzelf dat je als TU Delft daar heel nadrukkelijk mee bezig zijn.
Je spreekt een echte TU Delft.
Dat we juist dat willen doen, willen omarmen. En daarvoor heb je dus die mogelijkheid nodig om dat experimenteren, dat leren, dat testen goed vorm te geven.
Ja.
En dat is dus niet alleen in de uitkomsten van die experimenten, maar dat is ook in de kennis en kunde van die studenten en die onderzoekers. En ja, we denken met z'n allen dat dat dan ook weer... dat zegt Onno, denk ik terecht, weer inspireert naar anderen die daarmee in aanraking komen en die dan misschien wat indirect ook deze techniek op een goede manier kunnen waarderen.
Ja, hey, ik kan alleen maar hard applaudisseren ervoor natuurlijk. En waar liggen nou de kansen op dit moment van dit soort ontwikkelingen? Of stel ik nou een hele moeilijke vraag?
Nee, je stelt het... De vraag is makkelijk, de antwoord is moeilijk.
Ja, het is wel een puntje natuurlijk. Want we hebben het heel vaak ook in de podcast over de bedreigingen waar we allemaal oplossingen voor bedenken met z'n allen. Maar ik vind het ook heel interessant om te denken van, wat zijn nou precies die kansen?
Je ziet de eerstvolgende dingen zie je al opkomen. Dus je ziet programmeren. Dat gaat nu al anders.
Dit moet je even uitleggen.
Nou, vroeger, toen ik klein was, met zelfs de tijd van cassettebandjes.
Er stond van de week nog in de krant dat er een tekort is aan COBOL-programmeurs. En toen dacht ik van, nou, dit is iets voor na mijn pensionering.
Ja, nee, maar vroeger, programmeren was een wit veld met een blinkende cursor en dan moest je typen. En nu zie je dat die large language modellen, die kun je in tekst vragen... Maak een computerprogramma dat X en Y doet.
Oké.
En in sommige gevallen is dat al een keer
goed. Dat zijn ook technieken die jullie mensen in hun dagelijks leven al gewoon gebruiken?
Nou, van dit soort dingen, die worden in de wereld nu al heel veel gebruikt. En nogmaals, wij zijn fast followers.
Ik kom uit het HBO en in het HBO is het een issue dat veel mensen het juist een bedreiging vinden dat studenten dit soort dingen gebruiken. Terwijl ik zie het ook wel als een kans.
Nou ja, maar je kunt niet meer competitief zijn als een softwareontwikkelaar als je niet maximaal gebruik maakt van deze tools.
Ja.
Dus als jij een onderwijsinstelling bent en dan... Je hebt een soort nieuwe missie. Je moet mensen klaarmaken om in deze nieuwe context...
Ik zou het breder willen trekken dan alleen maar softwareontwikkelaars. Ik denk dat iedere professional eigenlijk zou moeten gaan verdiepen in... hoe kun je nou deze nieuwe generatieve tools gebruiken in je toekomstige werk?
Ja, maar dus die vraag van MKB, dat ligt in de lijn der verwachtingen. Microsoft heeft enorm geïnvesteerd in OpenAI. Dat... In je office suite, in je programmeeromgeving, dat die tools er standaard in zitten.
Wordt gewoon standaard, denk ik. Ja.
En dus als ik met mensen praat die andere bedrijven die hier bezig zijn, zo van wat is state of the art en wat werkt al, dan zie je met name tekst genereren. Dat werkt in heel veel toepassingen, werkt dat nu al. Dus mensen die heel veel gestandardiseerde contracten moeten opstellen of zo. Als je dat kunt doen. Met een eerste opzet van een large language model. En dat corrigeer je. Dat gaat heel veel sneller dan als jij vanaf een wit vel moet beginnen.
Ja.
Net zo goed als waarschijnlijk als jij werkstukken voor studenten hebt. Die zullen het ook niet meer met een wit vel beginnen. Dus die wave die zie je al. En ja, als je daar als bedrijf bedenkt dat je dat niet gaat doen. Dan moet je heel erg afvragen van hoe je concurrentiepositie... Ja. Voor die andere dingen, dus voor ons, Booking the Mission is helping people to experience the world. Daarvan is natuurlijk een ultieme droom dat in een dialoog met een super expert systeem, dat iedereen zijn dedicated travel assistant heeft.
Dat gevoel dat je bij je eigen reisbureau zit, hè?
Ja, dat is natuurlijk de droom. En we zijn dus nu aan het experimenteren. Kunnen we die ervaring nu al betrouwbaar maken met de technologie die er nu is?
En nog een belangrijk aspect wat ook daarbij komt, is dat je als je zegt... We kijken in Delft ook heel erg naar wat we noemen de future of work. He, dus in zijn algemeenheid, hoe gaat het werk dat zich hiervoor leent om anders aan te pakken? Hoe gaat dat eruit zien? En een van de belangrijke topics daarbij is ook wat we noemen meaningful human control. Hoe zorgen we ervoor dat in dat proces de menselijke gebruiker nog steeds betekenisvol in charge kan zijn?
Ja.
De plekken waar je dat graag wil hebben. Nou, daar is nog een heleboel over uit te vinden, te ontdekken, vast te stellen wat verstandig is om te doen.
Ja.
Maar dat is wel precies, denk ik, wat je voor allerlei Nederlandse sectoren, bedrijven, instellingen en zou wensen. Dat je in die gelegenheid bent om daarvoor te kiezen van, nou, hoe kan ik dit nou inzetten om misschien nog meer uit de investeringen in de zorg te halen. Om uit investeringen in allerlei andere bedrijven te halen.
Is dan in Delft de focus van de nieuwe generatieve modellen meer op, kijk goed naar hoe je het kan gebruiken en wat de mogelijkheden zijn. En let daarbij ook op de kanttekeningen. Of hebben jullie zoiets dat jullie toch wel heel streng zijn op dat studenten daar niet te veel gebruik van maken?
Nee, vanuit onderzoek kijken we heel nadrukkelijk naar NN. Hè, van hoe ga je nou op een verstandige manier met deze gereedschap om? Wat willen we daaraan aan ontdekken? Wat willen we vaststellen dat werkt en wat niet werkt? En laat ik zeggen, sijpelt ook door naar natuurlijk hoe we zelf ons onderwijs vormgeven. We zoeken op dat ook studenten hiermee experimenteren. Dat doen ook docenten natuurlijk op hun manier.
Soms een spagaat waarschijnlijk.
Soms zal het een spagaat zijn, maar dat hoort natuurlijk ook bij vooruitgang. Is dat je op een bepaalde manier weer gaat vaststellen met elkaar. Oké, van wat zijn er de echte dingen waarop we elkaar hier willen vinden? Wat is anders dan voorheen? Prima, dan moeten we ook weer een nieuwe context met elkaar schetsen.
Ja.
Bijvoorbeeld in het geven van onderwijs en de manier waarop je met elkaar dingen kunt leren. Ja, dat zal vast en zeker anders zijn. Maar goed, dat is ook een stuk vooruitgang.
Ik een gezonde ontwikkeling hoor. Hey, er is op dit moment een discussie gaande in de media. Als je kijkt naar dat nieuwe AI-modellen, die gebruiken zo ontzettend veel energie. Dat duurzaamheid wordt wel een dingetje. Staat dit ook op de agenda bij de discussie over infrastructuur en hoe wordt daar naar gekeken?
Zeker. Nee, ik denk ik kan in ieder geval voor TU Delft spreken, dat we ook heel nadrukkelijk bezig zijn om te kijken naar, we noemen dat Green AI, naar van hoe zit dat in elkaar? Wat is er echt aan de hand? Er zijn ook allerlei verhalen over hoeveel of hoe weinig impact het heeft op een gegeven moment wat je doet in termen van duurzaamheid.
Ja.
Maar laten we dat dus goed vaststellen. Laten we dan ook zien wat methoden kunnen zijn om dat te verbeteren.
Ja, dus daar zijn. Ik weet dat jullie daar wel degelijk veel naar kijken.
Zeker.
Hey, en Booking, kijkt die naar dit soort dingen? Of hebben jullie zoiets van, nou, wij zetten toch de bedrijfsvoordelen.
Booking heeft natuurlijk langs allerlei assen groene initiatieven. Hè, natuurlijk ook in de context van reizen en reizen op kwetsbare plekken, waar je andere mensen veel meer van kunnen vertellen dan ik. Maar ik denk het ligt in de lijn der verwachtingen. Dus ik mijn oud-collega's die nu professor zijn en die specifiek zeggen van, nou, ik wil dezelfde methode, maar dan voor veel minder energie. Computers winnen van de wereldkampioen schaken en de wereldkampioen Go. En die wereldkampioen doet dat op een broodje kaas en de computer niet. Dus ja, het is ergens een voorbeeld dat je dat niveau zou moeten kunnen halen met de energie die in een broodje kaas zit. Dus die ambitie is er. En dus ik denk dat we daar op termijn natuurlijk wel naartoe gaan. En dan in de tussentijd nog een fase krijgen dat. Dus we hebben nu net gemerkt in Europa is misschien nog geen enkel bedrijf wat een large language model getraind heeft. Je gaat een fase krijgen dat goedkoper en energiezuiniger is.
Ja.
En daarom meer bedrijven het gaan doen.
Ja.
Dus dan krijg je een soort paradox van je hebt het energiezuiniger gemaakt, maar op korte termijn
levert dat is een beetje de discussie die gaande is natuurlijk. Ja.
Je kunt je daarover afvragen van moet je dat reguleren, maar uiteindelijk energie kost ook geld. Dus we hopen dat er in termijn dat zich uitmiddelt in iets wat redelijk is. Maar
mijn vraag is ook niet van moet je het reguleren hoor, maar meer van.
Nou ja, het is een van
de onderdeel van een infrastructuur.
Het is een van de aspecten die je in de gaten moet houden. Die houden ook in de gaten. En er zijn ook kosten bij. Sommige een heel goedkoop model, die heb je zo getraind op je eigen laptop.
Ja.
En een ingewikkelder model, daar moet je een heel duur stuk infrastructuur. Dat kost ook geld. Dat is kosten en dat is energie en flexibiliteit. Je had het over de ethische aspecten. We besteden dus heel veel aandacht dat die dingen dat ze zo eerlijk mogelijk zijn. Dat ze geen onverwachte kwade effecten hebben. En dat kost ook heel veel energie.
Ja.
Maar ik zei van, als je het doet, dan merk je hoe moeilijk het is. De simpelere modellen, daar is het ook makkelijker voor te verifiëren dat die geen gekke dingen doen.
En daar zie je op dit moment ook wel Europese wetgeving aan het opborrelen is. Voorzichtig. Ik vermoed dat dat straks met duurzaamheid ook wel een ding zal gaan worden waar wat meer wet en regelgeving over komt. Maar dat...
Ja, zeker. Maar dan zou ik wensen, zoals Anno denk ik net terecht aangeeft, dat we dat doen vanuit de expertise van die we nu hebben opgebouwd over hoe het daadwerkelijk dan uitpakt. Want er zit natuurlijk altijd weer voor en nadelen en zij-effecten aan. En dus moeten we wel zorgen dat we dat dan ook doen vanuit een praktijk die ook echt uitvoerbaar is.
Ja, en dan ga ik even lekker een zeurvraag stellen. Dat doe ik altijd op het einde van de podcast. Ook als het gaat over duurzaamheid. Hè. Maar eigenlijk ook met die hele focus op de infrastructuur. Zijn we gewoon niet te laat met dit plan? We worden toch gewoon al links en rechts ingehaald door de grote techbedrijven? Gaan we niet als Nederland en als Europa hier een heel mooi braaf jongetje zitten te spelen, terwijl de grote innovaties komen uit andere landen?
Mijn antwoord daarop is dat het van belang is wat wij nu nodig hebben. En dat betekent dat we misschien niet alles moeten overdoen wat ooit de partijen waar we nu net over hadden, wat die ooit gedaan hebben.
Ja.
Het gaat erom dat wij nu kijken wat we nu nodig hebben in Nederland. En dat betekent dat we misschien sommige onderdelen gewoon kunnen overnemen. Die hoeven dus niet op diezelfde manier weer te ontwikkelen tegen al die kosten en ook met die tijd. Dus misschien kunnen we op sommige punten nu fast forward gaan, zou ik zeggen, om Onno's term een beetje te paraphraseren. En te zorgen dat we nu met wat we nu hebben, wat we nu kunnen beschikbaar maken, voorwaarts gaan.
Ja, oké, lijkt me heel goed streven. Hey, en hoe zit Booking in dit soort ontwikkeling? Denken jullie heel erg internationaal in wat jullie doen? Of zijn jullie toch echt ook een Nederlands bedrijf hierin? Hoe moet ik dat zien?
Nou ja, we hebben dus alle... overgrote deel van onze technologiemensen zitten hier in Amsterdam. Dus in die zin zijn we Nederlands, Amsterdams. Ja. Maar de technologie, de state of the art...
Halen jullie overal vandaan, neem ik aan.
Ja, die lat is internationaal. En regelgeving moet daarmee dus ook internationaal zijn.
Ja.
Als we bepaalde limieten gaan stellen, dan moet die voor de concurrenten in Amerika en China ook gelden. En voor je vraag van hoe pessimistisch moeten we zijn of hoe optimistisch... Nou ja, OpenAI startte toen de race al gelopen leek.
Ja.
Die hebben de concurrentie ingehaald.
Ja.
Dus ik vind het heel goed om te zien dat er zoveel aandacht is voor AI. Zoveel spelers binnen Nederland. En nogmaals, het ecosysteem zien we als heel belangrijk. Dus we moeten hier top expertise hebben. We moeten hier goede mensen naartoe kunnen halen.
Ja.
En daar zit een netwerkeffect aan. Dus wat bedoel ik? Netwerkeffect. Waar gaan internationale bedrijven hun hub zetten, daar waar er al heel veel talent is.
Ja.
Waar gaat het talent naartoe? Daar waar de top en de meeste banen zijn.
Ja.
Dus er is een soort effect dat als je al de grootste bent, dan blijf je de grootste.
Ja.
En als je lager op die ranking zit, dan val je eraf.
Ja.
Dus ik denk dat we met z'n allen wel serieus moeten zijn dat ecosysteem, dat we dat blijven steunen.
Ja.
En dan op een datagedreven manier. Hè, van waar zitten we? Dus voor Booking is dat in die zin neutraal van hoe we dat dan doen. Maar de AI is een ding. Dat ecosysteem wat je moet hebben is een ding.
Ja.
En daar zit een netwerkeffect in. En als je kijkt naar EU, we hebben geen cloud, we hebben geen search, we hebben geen social. Misschien op Booking en Spotify na hebben we geen platformen.
Ja.
Dat zijn toch ergens wel de bedrijven van de toekomst.
Ja.
En de banen van de toekomst. Dus het is goed dat iedereen het serieus neemt.
En ik vind het leuk dat je het noemt. Een beetje de laatste vraag die ik zo'n beetje heb. Waar staan we nou over 10 jaar? Ik ga het jullie allebei even vragen. Maar mogen jullie gaan vechten wie het eerste antwoord geeft natuurlijk, hè?
Nou, ik denk dat we over 10 jaar een aantal stappen voorwaarts hebben gezet. Het is denk ik heel ingewikkeld om te voorspellen welke dat exact zullen zijn.
Ja, ik
geloof er wel. Ik geloof er wel in. Zo optimistisch ben ik wel dat we dan op een bepaalde manier meer met elkaar nog gebundeld optrekken. Ik denk dat het het hele de hele ontwikkeling laat zien dat het superbelangrijk gaat zijn om de handen in elkaar te slaan met elkaar op te trekken. Hoe dat precies vorm krijgt. Ook in termen van wat dat betekent voor de rol van de wetenschap. Dat is misschien nog lastig uit te drukken. Maar ik denk wel dat we met elkaar dan... In die zin ben ik optimistisch. Ik denk dat we van zeker een hele mooie positie hebben dan. Omdat we nu de stappen zetten om dat mogelijk te maken.
Oké. Onno, het laatste woord is in jou.
Oh, dat maakt het heel spannend. Nou, ik ben nog steeds, toen we het hadden over vroeger, ik ben nog dat kleine jongetje.
Je moet gewoon 10 jaar terugdenken. Wat was het toen?
Wat zijn eerste programmaatje schreef en op een cassettebandje wegschreef. En ik was toevallig, ik werkte bij Xerox toen die ImageNet winst kwam. En mijn collega's die hadden het jaar daarvoor gewonnen. Dus die ontzetting in de ogen van die doorbraak hadden ze nooit verwacht. Ja. Ik weet nog dat er toen mensen kwamen en zeiden van ja, maar oké, dat is nu leuk dat we dit nu kunnen, maar... Ja, we willen dat de computer over dit plaatje kan vertellen dat het een café is en dat mensen daar zitten. En ik weet nog dat ik daar niet persoonlijk keek en zei van, joh, wat heb jij gerookt, weet je wel. En 10 jaar later is dat voldongen feiten en kan dat. En ik heb de mensen gesproken die daar dus ook echt aan die eerste iteraties van die modellen gewerkt hebben. En zelfs voor hen was het een verrassing dat dat kon. Dus mij moet je het eigenlijk niet meer vragen.
Geert-Jan, Onno, hartelijk bedankt voor het leuke, inspirerende en mooie gesprek over de infrastructuur van AI. U natuurlijk als luisteraar heel erg bedankt voor het luisteren. Dit was Snoek op Zolder.